Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom.
Yo, hey.
Zijn spotten?
Zeker, ja. Zeker. Ja. Nou, dat mag je niet zeggen, spotten. Het is vogels kijken. Ja.
Vlakbij het pontje, daar zitten elke keer een paar meerkoeten in de winter. En die komen uit Sint-Petersburg.
Echt?
Vogelstammen zijn directe afstammelingen van de dinosauriërs. Dus het dichtst bij een T-Rex, wat jij ooit zult zien, is de kip.
En wat is nu de truc om zo'n ijsvogel te vinden?
Meestal ontdek je ze pas als ze roepen.
Maar hoe is dat geluid dan? Beschrijf dat geluid eens.
Het is een beetje zo.
Kan je
zo.
Het nadoen? Is een lekkere kop koffie.
Heerlijk. Ja, dat is wel nodig. Het is nog vroeg. Je bent me nou al een goede 10 jaar ben je met mij ongeveer elke week aan het vragen of je een keer mee mag vogels kijken.
Ja, ik ken je ongeveer sinds de middelbare school en in 8 jaar samen in Amsterdam. En elke keer wil ik mee en mag maar niet. En nu heb ik eindelijk een podcast en zit er mogelijk een verdienmodel aan en dan staat hij opeens voor de deur. Hè? Nou, het maakt ook niet uit. Ik mag eindelijk mee. We gaan vogelen, want jij bent vogelaar.
Ja.
Wat houdt dat in?
Nou ja, ik ben al sinds zo lang als ik me kan herinneren, dus eigenlijk mijn prilste jeugdherinneringen zijn allemaal vogelgerelateerd. Ik ben al mijn hele leven geobsedeerd door vogels. Op een gegeven moment resulteerde dat in dat ik in 2016 een wereldrecord heb gebroken. Dus ik heb in een jaar tijd 6852 verschillende vogelsoorten in 40 landen waargenomen. Daar heb ik een boek over geschreven, een documentaire over gemaakt.
Nou, jij bent voor echt wel een inspiratie voor mij, want jij hebt, wat denk ik iedereen in het leven wil, van je passie je werk gemaakt.
Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, maar jij bent nu ook daarmee bezig, toch?
Nou ja, ik ben nu een jaar lang ben ik ook mijn passie achterna gegaan en heb ik daar mijn werk van kunnen maken. En dat is niet vogelen, maar dat is in de kunst.
Dat past ook wel goed bij vogels kijken. Ik bedoel,
dat is denk ik de gemeenschappelijke deler, is kijken. En nou goed, wat ik heb geleerd uit de kunstwereld is dat bijna alle kunstenaars willen zo dicht mogelijk tot de natuur, tot de ziel van de natuur komen. En nou, ik weet nu veel van kunst, maar ik weet eigenlijk nog niks van de natuur. En ik dacht, ja, ik wil dat gewoon gaan leren. En waarom maken we daar geen podcast van? Dan kunnen mensen met ons meeleren.
Nou ja, ik vond het een goed idee. Dat is waarom je dus ook eindelijk een keer mee mag.
Ja, precies.
En ik heb ook even wat gear meegenomen, ja. Wat gadgets.
Ik zie hier allemaal high-tech dingen liggen.
Nou,
wat heb je mee?
Het is gewoon eigenlijk, dit zijn een beetje het standaard ding wat je nodig hebt. Deze mag je om je nek hangen. Dit is een verrekijker.
Ja, dat wist ik nog wel.
Ja, het is niet zomaar een verrekijker. Het is een verrekijker van Swarovski met een 10x vergroting. Dat betekent dat je alles 10 keer dichterbij kan halen. En dit is gewoon de allerbeste verrekijker die er is. Of de enerbeste, want ik heb zelf nog een net iets betere.
Want ik kan me herinneren, bij mijn ouders staat er nog zo eentje in zo'n oude grote leren koffer.
Ja.
Maar dit is dus echt de real deal.
Ja, dit is een hele goede kijker. En je moet het een beetje zien alsof je je eerste rijles in een Maserati krijgt van Max Verstappen.
Oké, ja, dat klinkt wel goed. En ik zie daar nog een ander dingetje liggen.
Ja, dit is mijn laserpointer. Kijk, jij bent natuurlijk nieuw in het vak. Waarschijnlijk niet de meest begenadigde vogelkijker. Dus deze pointer, zo'n laserpennetje, daarmee kan ik echt van zelfs honderden meters afstand kan ik bijvoorbeeld op een boom schijnen. Nooit direct op de vogel, want dan jaag je hem weg. En dan zeg ik, als je nu vanaf het groene puntje een meter vanaf de pointer een meter omhoog gaat, daar zit die vogel.
Okay.
Dus dat maakt het gewoon makkelijker om jou wegwijs te maken in het vogelen. En daarnaast heb ik dit mooie ding.
En krijg je een soort van boekplanflet.
Haal hem er maar uit.
Ja. Ja.
Dat is je vogelherkenningskaart.
Ja, oké. Okay. Ja, een soort van mapje van de ANWB lijkt het wel. Ik zie hier allemaal vogels.
Ja.
Dit is mijn heilige graal. Dit is mijn bijbel.
Nee, die kijker is de heilige graal. Dit is gewoon... Kijk, een vogelboek is misschien too much. Omdat er daar staat heel veel in. En dit is gewoon per habitat. Dus bijvoorbeeld moeras of bos of weiland. Staan de meest gangbare vogelsoorten erop, zoals je ziet. En dus als wij naar zo'n gebiedje zijn geweest, dan komt het leukste van vogels kijken. Dan mag je daarna een kruisje bij die vogel zetten die je hebt gezien en de datum. Dus dit is van jou vanaf nu.
Dat vind ik oprecht wel heel leuk.
Nou, ik vind vogels alles mooi aan vogels kijken. Ik vind vogels waanzinnig om te zien. Maar ja, het is ook een sportelementje zit er voor mij in. Weet je, ik vind het ook leuk om een kruisje bij zo'n vogel voor het eerst te kunnen zetten.
Ja, je hebt niet voor niks een wereldrecord van 7000 vogels bijna. Dus ja. ik kan me voorstellen dat het competitieve ook leuk is.
Ja.
Ik vind het helemaal te gek. Ik zie hier allemaal vogels die ik de meeste van niet ken. Of misschien één keer een naam heb gehoord. Waar gaan we vandaag heen?
Met vogels kijken zeg ik altijd tegen iedereen, je moet gewoon dicht bij huis beginnen. In een parkje in de buurt of in je eigen tuin of balkon. En aangezien wij bijna in Amsterdam wonen, dacht ik, ja, we kunnen wel naar de Oostvaardersplassen of zo, of naar de Veluwe of de Duinen. Maar laten we gewoon maar eigenlijk naar de meest Amsterdamse plek gaan die er is, het Vondelpark.
Ah,
ja.
Echt? Nou, dat is hier om de hoek.
Ja, en we gaan het niet te moeilijk maken. We gaan op zoek naar één vogel waarvan ik denk dat we hem haast wel moeten gaan zien. De grote bontspecht.
Oké. Okay.
En we gaan ook, om het iets lastiger te maken, op zoek naar een nog wel echt heel, heel vetter vogeltje. Een van mijn favorieten, de ijsvogel.
Ah, kijk. Ja, ja, die ken ik bij naam, maar die heb ik nog nooit gezien.
Dat is heel mooi. Hopelijk. Nou ja, ik geef voor de ijsvogel 50-50.
Oké. Okay.
En de grote bontspecht 90-10.
Oké, okay. Nou, dus dan ben ik eigenlijk meer excited voor de ijsvogel, maar ik vind de bonte specht toch ook al wel. Goed, ik weet ook eigenlijk niks. Ik heb er gewoon heel veel zin in. Zullen we gewoon gaan?
Laten we gaan en kijken wat we allemaal kunnen vinden.
Oké, Gisbert. We zijn in het Vondelpark aangekomen. En je hoort nu al onwijs veel vogels om je heen.
Ja.
Het is voor jou waarschijnlijk een soort cacophonie van geluid. Maar je zult zien, het lekkere van hier is, in plaats van als je ergens in een ver buitengebied bent, in de moerassen of zo, dan zijn vogels schuw, dan moet je lang zoeken. Maar hier in het Vondelpark zijn vogels onwijs gewend aan mensen. Dus daardoor kan je gewoon heel makkelijk kijken. Dus laten we gaan lopen.
Weet je waar het Vondelpark voor mij, de vogel die symbool staat voor Vondelpark, is die papegaai, die groene papegaai.
Je bedoelt de halsbandpakiet?
Ja, denk het wel.
Dat is grappig, want er zitten er hier drie meteen.
Ja, hier, ja. Exact.
Dus kijk, als je in die wilg kijkt, we staan nu in het midden van het Vondelpark, vlakbij waar het bekende ooievaarsnest zit.
En het Picasso-beeld. Dat wist je misschien niet, maar dat is het beeld van Picasso.
Oké. Okay. Daar zitten ze, als je in die wilg kijkt, zie je dus een groen parkiet met een lange staart zitten.
Ja.
Het is een halsbandparkiet. Dat is één van de twee parkietensoorten die hier voorkomt in het Vondelpark. Dus je hebt ook nog een wat grotere parkiet met een langere staart en een meer papegaaiachtig geluid. En dat is de grote Alexanderparkiet. De halsbandparkiet die je nu ziet, is een exoot. Ja. Weet je wat dat is, een exoot?
Nou ja, uit een exotisch land.
Nou,
dat
exoot
niet hoort.
Is een vogel of een diersoort die ergens voorkomt, maar daar niet op eigen kracht is gekomen. Door de mens is geïntroduceerd.
Oké.
Okay. Dus je moet je voorstellen, je hoort hem nu ook heel hard roepen boven je kop, die halsbandparkiet. Ja. En beschrijf hem maar een beetje.
Ja,
wat je...
Hij is donkergroen, hij heeft een soort van rode hals.
Jij zegt rood in de nek, maar dat is een soort roze bandje. En daarom heet hij ook in het Engels rose-ringed parakeet.
Oké. En deze is dus uitgezet door mensen hier?
Er zijn een paar soort founding populations geweest. Dus een soort van waar het is begonnen. En ergens in de jaren 50, 60 is er in Park Ockenburg in Den Haag zijn er een paar ontsnapt. Op een gegeven moment hier ook in Amsterdam en in Rotterdam.
Het is een hele populaire kooivogel, foyerevogel. En ja, mensen willen dan af van zo'n foyer en dan laten ze die papegaai gewoon los. En dat, daar wordt nu wat meer op gelet, maar vroeger gebeurde dat om de havenklap.
Maar er zijn er zoveel. Broeden zij heel snel of paren zij heel veel? Of...
Nou ja, papegaaien zijn uitermate intelligente vogels. Hè? Dus je hebt de kraaiachtige en de papegaaiachtige, waar die halsbandparkiet ook toe behoort. Die zijn mega intelligent. En die kunnen zich heel goed aanpassen. En je denkt, hey, papegaai, parkietachtige, dat associeer je met tropische landen.
Ja.
Maar deze halsbandparkiet die komt voor in het noorden van India, echt aan de voet van de Himalaya. En 's winters kan het daar gewoon echt streng vriezen. Dus daar, hij kan heel goed tegen kou. Daarbij is hij heel vindingrijk. Dus ze kunnen heel goed aan voedsel komen. En hier in de parken van Amsterdam. Kijk, iedereen hangt allemaal vogelvoer in zijn tuinen. Er wordt hier overal brood gestrooid. En ja, ze kunnen heel goed overleven.
Ja.
Ja, we worden afgeleid.
Ja, er zijn hier een leger van kraaien en duiven om ons heen. Dus ze worden ook gevoed door mevrouw. Dus ja, de dader is er bekend. Maar, en wat ik wel leuk vond, we hebben extra hoop voor de bonte specht. Want we zagen hem net op de fiets al.
Ja, we zagen er net op
ik,
de fiets
al. Ik zag hem niet, eigenlijk jij zag hem.
Nou, je zag hem overvliegen, ja. Maar kijk, die is wel mooi, hè? Die zwarte kraaien.
Kijk, wie zijn dominanter?
Nou, zwarte kraai is ongeveer de slimste vogel op aarde. Nog slimmer dan die halsbandparkiet.
Ja?
Dus hebben we nu in de eerste halve minuut vogels kijken, hebben we eigenlijk twee meest intelligente vogelfamilies op aarde gezien.
Okay.
Dus je moet je voorstellen, zo'n zwarte kraai, die heeft het verstandelijk vermogen van een 4-5-jarig kind. Dus ze hebben één kraaisoort, dat is de New Caledonian Crow op New Caledonia, de naam zegt het al. Die wordt gezien als de meest intelligente, meest vindingrijke kraaiachtige. Daar hebben ze proeven mee gedaan. Dan moest dat beest zeven testjes achter elkaar uitvoeren. Dus hij moest bijvoorbeeld een steentje in een buisje met water doen. En dan kwam er een takje tevoorschijn. En met dat takje kon hij dan een knop indrukken. En dan kwam er weer water in een ander buisje. Kwam er weer een nieuw takje. En zo moest hij stap voor stap die 7 proeven uitvoeren om bij een beloning te komen. Een stukje vlees.
Ja.
En binnen een half uur had die kraaien, die New Caledonian Crow, had dat uitgevonden. En een chimpansee of een klein kind, daarvoor zijn die testen te complex. Wat ze ook hebben, ze hebben ook samenwerkingsverbanden gaan ze aan. Dus één kraai is dominant. Je hebt echt een soort hiërarchische structuur, net als een wolvenhoedel in zo'n groep kraaien. Dus kijk, voor ons zitten er echt zo 30, 40 kraaien. Daar zullen er 2 of 3 die zijn dominant. Die maken de dienst uit in die groep. En je hebt dus ook minder dominante kraaien. En wat je dan krijgt, als er zo'n dominante kraai met een minder dominante samenwerkt, en die dominante die pikt daarna, houdt het voedsel voor zichzelf, die belaatst die ander, dan zou die andere nooit meer met hem samenwerken. En juist als andere samenwerkingsverbanden opzoeken om eigenlijk de macht te grijpen. Dus het is een super bijzondere vogel eigenlijk.
Het is een Game of Thrones.
Nou ja, ja precies. Ja.
Oké. En we staan hier, Arjan, bij een meertje. Waarom hier? Kunnen we hier veel vogels zien?
Nou ja, kijk, we staan hier vlakbij het ooievaarsnest, dus het hart van het Vondelpark. Daar hebben ze een stuk waar mensen niet kunnen komen. Daar kijken we nu op uit. Dat is helemaal omringd door water. Dat is een soort van schiereilandje eigenlijk. En daar laten ze een beetje de boel verruigen. Dus dat wil zeggen dat ze gewoon de natuurlijke plantengroei de vrije loop laten. Dat is natuurlijk heel aantrekkelijk voor vogels. En daar heb je dus ook, rond dit eilandje zie ik best wel vaak de ijsvogel.
Ah. Oké. Ja.
En kijk, we staan nu dus aan het rand van het water.
Kijk, dit herken ik dan wel. Dit is een meerkoet.
Ja. En beschrijf eens even wat je dan hoe die eruit ziet.
Een zwarte soort van eend met eendenpoten. Die poten heb ik eigenlijk nog nooit zo gezien. Dat zijn grote, witte, soort van...
Lobben.
Lobben?
Ja, het zijn gelopte tenen. En daar zie je heel goed dat de verwant tussen een vogel... Vogelstammen zijn directe afstammelingen van de dinosauriërs. Dus het dichtst bij een T-Rex, wat jij ooit zult zien, is de kip.
Ja?
Ja.
Omdat hij die poot heeft.
Als je kijkt naar de anatomie van een kip en een T-Rex, dat is bijna gelijk. Een T-Rex heeft tanden en is wat groter, maar
ja, wat
het lijkt
groter.
Heel erg op elkaar. Maar okay. Dat zie je heel goed bij die meerkoet. En kijk, wat je ziet, Dus een meerkoet is zo'n mooie zwarte glanzende vogel met zo'n witte bles en een witte snavel. Ja. Die altijd langs het water zit.
Wat is een bles?
Dat is zijn voorhoofd.
Oh, zijn voorhoofd. Ja, zo'n kop.
En je denkt dat meerkoeten niet kunnen vliegen. Dat denken sommige mensen. Maar je ziet net dat hij dat wel kan. En wat grappig is, je zag dat deze, die heeft een knalrode ring om zijn poot. En een metalen ring om de andere. En om die rode ring staat zwarte inscriptie. Heb je een idee waarvoor dat is?
Nou, ik heb het idee dat ze daarmee die vogels tracken. En dan weten ze hoeveel de populatie, er zijn of zo.
Dat zeg je eigenlijk best wel goed. Dus als je voor een vogel ringt, dan is hij individueel herkenbaar vanaf dat moment. Dus die rode ring met die zwarte inscriptie maakt dat je die vogel is daarmee uniek. Als ik nu deze meerkoet zie en ik zie hij heeft een rode ring met een letter en een cijfer en ik voer dat getal in en de locatie, dan kan ik daarna zien van alle andere keren dat die is ingevoerd door mensen, kan ik de hele levensgeschiedenis van die meerkoet zien. En je zou dus zeggen dat jaar rond dezelfde meerkoet op dezelfde plek zit. Want ja, het zit hier in het Vondelpark. En dat is misschien ook zo. Maar via zo'n onderzoek hebben ze ontdekt dat
de kijker wordt erbij gepakt.
Ja, er zit hier een vuurgoudhaantje. Ja? Boven in die wilg.
Oh, ik zie daar. Ja.
Heel mooi piepklein vogeltje.
Ja, heel snel. Hij vliegt weg. Ja, ik volg hem wel. Ja. Oké, nou, ik moet zeggen, ik kan hem niet zeggen dat ik hem gezien heb, maar ik zag iets snel wegvliegen.
Die komt nog een keer. Want ik moet even die meerkoet is super interessant, hè?
Je zei ik ben een en al hoor.
Jaar rond zit hij op dezelfde plek. Maar ze hebben dus ontdekt door zo'n ringonderzoek, want op een gegeven moment vlakbij het pontje bij Noord, daar zitten elke keer een paar meerkoeten met witte ringen en zwarte inscriptie in de winter. En die komen uit Sint-Petersburg.
Echt?
Uit Rusland. Dus ieder jaar komen die meerkoeten naar dezelfde plek in Amsterdam-Noord. En daar overwinteren ze. Daar wordt brood aan ze gevoerd. En dan het voorjaar vliegen ze dus s'nachts. Want meerkoeten die migreren s'nachts. Vliegen ze dus weer naar Sint-Petersburg.
In één...
Ik weet niet hoe snel ze erover doen. Maar dat doen ze wel. Iedere winter. En zo hebben we dus ook via datzelfde onderzoek zijn we achtergekomen dat we stormmeeuwen uit Polen krijgen. Kokmeeuwen uit Wit-Rusland. We krijgen
Vogels die vliegen de hele wereld rond.
Ja, dat is wel bijzonder. Vogels zijn gewoon, dat maakt eigenlijk vogels gewoon in essentie zo geweldig. Is dat het de wereldreizigers van onze natuur zijn. Weet je, ze reizen de hele wereld over. Dat is zo cool. Genoeg gelul over de meerkoet.
Ja, ik wil eigenlijk gewoon heel graag die ijsvogel zien. En natuurlijk de bonte specht.
Ja.
Daar zijn we voor gekomen. Kijk, ik vond het wel echt gaaf net, dat hele leger aan vogels. Maar dat waren toch wel veel die ik al eens gezien had.
Ja, dus maar dat is misschien ook zo. Maar wat is het mooie van vogels kijken? Het is een beetje zoals jij naar kunst kijkt. Er kan een schilderij wat je al heel vaak hebt gezien. En dan toch iedere keer kan je weer nieuwe dingen aan dat werk ontdekken. Of je kan er nieuwe dingen over lezen. Maar bij vogels is dat ook. Dat is een soort, over iedere vogel kan je wel een heel epistel schrijven.
Ja, dat is ook wel helemaal waar. Wat betreft kunst is het spot on. Dat elke keer als ik weer naar Mondriaan kijk, dan zie ik iets anders. Of mijn gevoel is ook anders op die dag.
En dus, zo moet je het echt precies zien. Ja. Kijk, hier een mooie oude treurwilg. En daar houdt die ijsvogel die wij zoeken, die houdt daarvan. Hè? Een ijsvogel die zit op overhangende takken boven het water. En dan tuurt hij in het water op zoek naar een visje. En als hij een ziet, dan bam, gaat hij als een torpedo duikt hij het water in. En daarna mept hij dat visje wat hij heeft gevangen met zijn lange dolkvormige snavel tegen de tak. Net zolang tot hij dood is, dan slikt hij hem in. Ja, dus dat, weet je hoe een ijsvogel eruit ziet?
Nee, eigenlijk gewoon oprecht niet. Nou, is het de kingfisher?
Ja, is dat de kingfisher.
Er is een Indiaas biertje wat ik altijd heel lekker vind.
Oegandees biertje?
Nee. Er is ook geloof ik een Indiaas biertje.
Okay.
Kingfisher bier. Ja. En daar staat inderdaad zo'n beetje blauwig gekleurd vogeltje met een spitse snavel.
Oké, wacht, we gaan even...
Ja?
Oké, dit is het weer een huistuin- en keukenvogel met een heel mooi verhaal.
Oké, vertel.
Links van je, kijk. Wat zie je daar? Die twee. Langs de waterkant.
Een eend, een bruine eend en een eend met een groene kop.
Ja.
Echt inderdaad de klassieke eend.
Oké, ik ga je nu een mooi verhaal vertellen.
Oké.
Dit zijn wilde eenden. Wilde eenden zijn een beetje de vrijbuiters van de vogels. Als het voorjaar wordt, dan worden ze zo overrompeld door geremde geilheid. Dat, ze, dat ze met 10, 12 mannetjes tegelijk soms bovenop één vrouwtje duiken. En dat is eigenlijk best wel grof, want dat is een soort van groepsverkrachting die dan plaatsvindt.
Ja.
En nu hebben vogels die hebben een cloaca. Je weet wat dat is?
Nee.
Een cloaca is het geslachtsorgaan. Dat is tegelijkertijd ook het, waar ze door urineren en poepen.
Oké.
Een cloaca is een soort stempel. Zo moet je het zien, een lichaamsopening. En als vogels paren, dan drukken ze, het mannetje drukt zijn cloaca tegen de cloaca van het vrouwtje en dan, dan paren ze. Een eend, die heeft een lange kurkentrekkervormige cloaca. En zo'n vrouwtje wilde eend, die staat maar toe dat één van die mannetjes maar matcht met haar cloaca. Dus die groepsverkrachting ziet er heel ongecontroleerd en verschrikkelijk uit. Maar dat vrouwtje dat kiest eigenlijk dan wel eigenlijk uit welk mannetje ze neemt. En het mooie is, die mannetjes, die worden zo in hun geilheid, pakken ze eigenlijk alles. En zo kan het gebeuren. Het gebeurde een keer dat de conservator van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, hij hoorde een knal tegen zijn ruit. Hij zag een mannetje wilde eend, die had zich doodgevlogen tegen de ruit. En die lag op zijn terras. Vervolgens kwam er een tweede mannetje wilde eend aanvliegen. Die klom op dat dode lijk. Of dat is natuurlijk een tautologie. Op dat eende lijk. En die begon de liefde daarmee te bedrijven. Om het even mooi te zeggen. Dus Kees Moeilijker, in plaats van dat hij dat gewoon zag. Als bioloog zijnde. Heeft hij dat helemaal nauwkeurig heeft hij dat waargenomen. Opgetekend en beschreven. Daar heeft hij een boekje over geschreven. Dat had hij eerst homoseksuele necrofilie bij eenden genoemd. Uiteindelijk heeft hij dat de eendeman genoemd, om het iets toegankelijker te maken. En daar heeft hij de IG Nobelprijs mee gewonnen met dat onderzoek. Want dat is het eerste gewoon bewezen, goed beschreven geval van homoseksuele necrofilie in de natuur.
Maar ik geloof trouwens, even kleine correctie, dat het een pleonasme is. Geen tautologie. Okay. Maar goed, daar kunnen we later over twisten.
Ja, is goed. Kijk, hey, Gip, je ziet dus nu, we lopen nu langs dat eiland eigenlijk. En je ziet al die overhangende takken, zie je dat?
Ja.
En wat is nu de truc om zo'n ijsvogel te vinden? Is de hele tijd eigenlijk vooruit kijken en dan die overhangende takken checken. En wat ze, maar meestal ontdek je ze pas als ze roepen. En dan komen ze maken een soort heel hoog schel geluidje. En dan komen ze laag over het water als een soort ijsblauwe flits komen ze voorbij vliegen. Daarom heet hij ook ijsvogel. Niet omdat hij van ijs houdt, maar omdat hij, want als er ijs is, dan kan hij niet jagen. Dus dan is hij eigenlijk in het nadeel. Hij houdt helemaal niet van ijs. Maar omdat hij ijsblauw is.
Ah.
Ja, dus je moet echt. Dit is echt.
Maar jij kijkt eerst gewoon. Je kijkt nooit met je verrekijker. Je kijkt met je blauwe.
Ik kijk altijd met je blote oog. En als ik dan een vogel zie, dan breng ik gewoon heel rustig de kijker zo voor mijn ogen. En dan stel ik scherp. Dat is de manier hoe je moet kijken.
Oké. Maar hoe is dat geluid dan? Beschrijf dat geluid eens.
Het is een beetje
kan je
zo.
Het nadoen?
Alleen al nog scheller en hoger. Ik kan het een soort van nadoen, maar niet perfect nadoen. Het is te hoog en schel voor mij om na te doen.
En waarom doen
misschien
ze...
Misschien kan jij het nadoen, omdat het zo hoog en schel is.
Ah, thanks, ja. En waarom doen ze die roep dan?
Nou ja, dat is gewoon een contactroep. Ja, waarom ze het doen. Oh, ik hoor grote bontspecht.
Ah.
Hoort dat tjik, tjik, tjik. Daar vandaan. Dus we moeten even de andere kant op, want dat
Kijk.
Is een van onze doelsoorten.
Nu wordt het spannend.
Ja.
Ik loop gedwee achter je aan, hoor.
Ja. Hij riep vandaar ergens.
Je ziet er trouwens wel weer heel episch uit, hoor, Arjan. En je hebt een vogelmuts op. Je hebt een trui met uilen erop. Is dat altijd hoe je verkleed gaat? Of heb je het speciaal voor mij gedaan?
Nou, je moet een beetje uitdragen wat je doet, toch?
Ja, misschien wel.
Ik kan wel in zo'n Arjan Posma boswachters outfit gaan vogelen.
Nee, je ziet
ik probeer een beetje de hippe vogelaar uit te stralen.
Ontzettend handig uit, hoor.
Maar even focussen, want ik hoorde hier ergens de grote rondspecht.
Ja. Dit is echt niet normaal. Ik hoorde helemaal niks. Ik hoor inderdaad wat Arjan zegt, een cacophonie van geluiden. Maar dat ik een hoge piep hoorde, nee.
Ik moet heel veel luisteren. Dus even, wat doe ik nu? Bij vogels kijken, het heet vogels kijken. Maar een heel belangrijk onderdeel van het vogels kijken is luisteren. En ik hoorde net dus een grote wolspecht roepen. En als je hem hoort, dan weet je dat hij er zit natuurlijk. Maar nu wordt het kunst om te ontdekken. En wat ze vaak doen is heel hoog op het hoogste punt in de boom zitten. En dan weet je waar ze goed uitzicht hebben. Dus het is zaak om die...
Waarom doen ze dat? Omdat zij dan...
Nou, hebben het goed overzicht. En ze vliegen dan vaak van boomtop naar boomtop met een hele golvende vlucht. En ik zit nu te scannen of ik dat ergens kan ontdekken. Maar je moet eigenlijk wachten tot hij nog een keer zijn bek opentrekt. Je hoort dat ik net een belangrijk iets zeggen tussendoor. Vogels kijken is het dus. Je noemt het nooit vogels spotten.
Oh, is dat iets soort van wat mensen niet doen? Want ik heb eigenlijk had ik best wel een leuke naam bedacht voor deze podcast.
Niet iets met vogelspotten, neem ik aan.
Ja, hij ligt best voor de hand, maar de vogelspodcast. Ja.
Godver.
Moeie,
ik snap je redenatie.
Maar je vindt het niet leuk.
Nee, ja. Kan ik er nog iets aan veranderen of is dit...
Kleine kans. Tenzij je met een betere naam komt, dan wordt het gewoon de vogelspodcast.
Nou, ik ga alles aan doen om een betere naam te verzinnen.
Oké.
Ondertussen ben ik zo uit het veld geslagen door deze term vogelspodcast, dat ik die hele grote bontspecht uit het oog ben verloren. Dus we gaan wel weer naar de waterkant terug, naar die ijsvogel zoeken. Ja. En ondertussen, kijk, wat ik al dus ook zei, luisteren is heel belangrijk. Dus ondertussen zal ik goed luisteren of ik weer een roepje hoor van die grote bontspecht.
Oké, maar ik heb wel wat geleerd. Het gaat dus om kijken en waarnemen en niet om spotten.
Nou ja, kijk, noem het wat je wil. Maar ik vind vogelspotten is iets wat ik altijd een beetje associeer met vliegtuigspotten.
Oh ja.
Dat is een beetje iets kneuterigs.
Ja.
Vogels kijken maakt het...
Ja, nee, want vogelaars zijn over het algemeen hele coole, stoere mannen.
Kijk, het is al henkerig genoeg. En als je het dan ook nog vogelspotten gaat noemen, dan... Dan zijn we helemaal ver van huis.
Ja, ik begrijp
is
het.
In essentie is het om mijn hobby cool te maken, toch?
Ja, precies. Dat, ja, Arjan, dat is de essentie inderdaad. We gaan jou even een makeover geven.
Ja. Kijk, we zijn nu weer terug bij de waterkant.
Ja.
Zie je die vogel in de waterkant staan?
Nee. Oh ja, een reiger.
Wat? Ja, een blauwe reiger, dat is zijn naam.
Oh, ik dacht gewoon dat er maar één reiger was.
Nee, je hebt al een aantal soorten reigers. En dit is een mooie volwassen blauwe reiger. Weet je, kan je zien waarom ik zeg dat die volwassen is?
Nee, wat ik zie is inderdaad een reiger zoals ik ze ook wel eens op de Albert Cuypmarkt zie. Mm-hmm. Met een witte kop, een soort van streep, zwarte streep om zijn ogen. Als een soort van Batman maskertje.
Mm-hmm.
Een oranje snavel. En ja, ik zou zeggen grijs, maar grijze veren en grijs.
Nou, dat grijs, dat kan je natuurlijk ook interpreteren als blauw-grijs, zo komt hij aan zijn naam. En wat je ziet op zijn borst en op zijn rug, zie je een soort sierveren hangen. Zie je dat? Een soort verlengde, puntige veren.
Klopt.
En dat zijn die veren waren vroeger in de Victoriaanse tijd en zo heel populair op van die hele grote... bombastische hoeden die dames droegen.
Ah.
En daardoor werden reigers, zoals de blauwreigers, werden fel bejaagd. Voor hun veren. En nu gebeurt dat gelukkig niet meer. Maar die blauwreiger is wel bewonderenswaardig. Want die heeft zich dus echt aangepast. Het is natuurlijk van origine een schuwe moerasvogel. Hij heeft zich aangepast aan leven bij ons in de stad. En zo heb ik een blauwe reiger, om het toppunt van aanpassingsvermogen te noemen... Heb ik zo'n blauwe reiger een keer recht voor mijn neus op de Albert Cuypmarkt 23 afgekloven kippenpoten achter elkaar naar binnen zien schrokken. En als wij dat zouden doen, dan ga je meteen...
Nou, ik heb jou ook wel eens een bord zien aanvallen, Arjan. Ja, naast dat jij je bord altijd schoon likt, vreet jij op een astronomisch tempo altijd dat eten door je strot. Dus in dat opzicht lijk je ook wel op een reiger.
Maar weet je hoe die dat kan? Weet je waarom die niet sterft als hij zoveel kippenpoten eet met bot en al?
Hij zet zijn keel open of zo.
Dat doet hij ook, oké, maar... Vogels hebben heel zuur maagzuur. Een hele laag pH-waarde. Waardoor ze heel goed voedsel kunnen verteren. Want ze hebben natuurlijk geen tanden of kiezen. Nee. Dus je tanden, je gebit, dat is het zwaarste deel van je skelet. De vogels die moeten vliegen. Dus ze hebben, daarvoor hebben ze een hol skelet, een beetje de structuur van bamboe. Maar daarvoor hebben ze ook, eigenlijk zijn die kiezen en tanden, kaken zijn weg, gebit is weggeëvolueerd. Dus wat ze in plaats daarvan hebben, is een heel handig stuk gereedschap, namelijk een snavel. En ja, dat loopt uiteen in alle mogelijke vormen die je maar kan bedenken. Maar die snavel, dat is eigenlijk een heel licht ding. Weet je wel, waar ze in het geval van zo'n reiger als soort dolk een vis mee kunnen spiezen. Maar hij kan niet kauwen. Dus dat moet, zijn maagzuur moet al die graten en die dingen verteren. Dus zo zit alles eigenlijk, die anatomie van zo'n vogel. Dat is niet zo random. Dat is allemaal heel erg miljoenen jaren evolutie hebben. Dat ja. Van een dinosaurus hebben ze er een vogel van gemaakt.
Yo.
Hey.
Zeker, ja. Zeker. Ja, ja, ja. Nou, dat mag je niet zeggen, spotten. Het is vogels kijken. Ja, ja, ja. Ja. Kijken niet kopen, inderdaad.
Hoi.
Hallo. Nou, kijk, zie je?
Ondertussen hoorde ik dus weer een groot bondspecht. Kijk, ik hoor hem daar. Je hoort dat tik, tik, dat. Oké, laten we hem zoeken. Chico. Ik hoor hem ongeveer 200-300 meter die kant op. Dus we gaan even de pas erin.
Ja, ja, ik hobbel achter je aan hoor. Godsamme.
Hier, daar. Dat tik, tik, dat is hem.
Hé, hey, wat is dit voor gek vogel?
Nee, we gaan even...
Ja, nee, oké, goed. Nee, sorry. Hallo mevrouw.
Hier hoorde ik hem erg roepen.
Ik hoop zo dat we hem gaan zien.
Ja, daar zit hij. Bovenin. Ja? Je ziet hem daar hakken. Ja. Je hebt hem.
Ik heb hem.
Oké, beschrijf even wat je ziet.
Oké, het is nu even achter de tak, maar ik zag een toch wel een beetje een lang vogeltje.
Kijk, als je iets naar rechts staat, dan kan je hem zien. Hier. Probeer goed te beschrijven. Het is echt de kenmerken. Je ziet hem nu mooi zitten.
Waar zie ik hem dan? Sorry.
Hij is daar aan het tikken. Dus je ziet die V. Ah, daar komt hij. Je ziet die V die ja, van de rechterkant van die eik.
Ja.
En daar zit hij net achter. Ja. Dus hij zit nu net... Dus als hij misschien iets... Hier, nu kan je mooi zien. Ja, daar gaat hij weer naar iets
anders. Oh, hij zit zich zo te verstoppen voor.
Kijk, nu hangt hij daar. Zie je?
Ja, ik zie hem.
Oké. Okay. Nou, nu kan je hem beschrijven.
Ja.
Wat zie je?
Ik zie een... Oh, hij is wel... Hij doet het erom, hoor.
Hier, er zit hier.
Ja, goed. Arjan, ik weet niet hoe snel jij ziet, maar ik moet echt wel... Oké, ik zie iets roods op zijn... Ik zie iets roods op zijn borst.
Ja, nee, op zijn kont zit het.
Oh, zijn kont.
Zijn onderstaart dekveren, om het technisch...
Ik zie een heel spits snaveltje.
Klopt.
Een bruin... Ja, bruinig lijfje.
Nou, nee, zwart-wit
oh, ja,
is die.
Ja, ik zag hem daar even. Ik zie een vleugels met
zit geen
zwart
bruin
en wit.
Op. Dat ligt puur aan het licht. Hij heeft hoogstens wat gelige waas op de borst. Maar bruin is hij zeker niet. Hij is zwart-wit met een knalrode kont.
Oké, maar die vleugels zijn zwart met wit. Maar dat borstje is toch net iets anders?
Nou, er zit een beetje over zijn witte borst zit een beetje een buffy waas. En het grappige is, de Scandinavische grote bontspechten... Die hebben een hele knalwitte onderdelen, hebben die. En onze Europese grote bontspechten, die in Nederland eigenlijk standvogel zijn, die hebben vaak een wat meer gelige waas erop. Dus dit is waarschijnlijk een grote bontspecht die hier echt woont in het Vondelpark. En je ziet dat hij nu ook aan het tikken is. Zie je dat?
Ja. Hij zit ja. Nou, nu zie ik hem oprecht heel goed.
Zie je zijn achterhoofd? Het is helemaal zwart.
Ja.
Dus ik zeg de hele tijd zun, maar het is een zij. Mannetjes grote bontspecht hebben een knalrood vlekje op het achterhoofd. Dit is een vrouwtje.
En nu zie ik hem echt perfect.
Deze vogel is op meerdere vlakken super gaaf aangepast. Ten eerste zie je dat ze er staart tegen de stam aandrukt.
Ja.
Die staartpennen die zijn een beetje puntig. De vorm van een vulpen. Zie je dat?
Ja, ik zie dat. Ja.
Dat is om het oppervlak te vergroten. En die staartpunten die drukt hij als het ware tussen de groeven van de bast. En daardoor bewaart hij veel beter zijn evenwicht. Daarnaast hebben vogels normaal 3 tenen vooruit en 1 achterteen. Grote bont specht en eigenlijk alle spechten hebben 2 tenen vooruit, 2 naar achter. Zie je dat?
Ja.
Dat is zodat hij super goed grip heeft op de stam. Je ziet hem de hele tijd tikken.
Ja, met zijn snaveltje in die bast van de boom of in die takken.
Precies. Kijk, in het voorjaar roffelen spechten. Dan hoor je zo... Trrrt, en dan gebruikt hij als het ware zijn roffel... als een soort van, dat is de zang van die specht. Daarmee lokt hij een partner. En daarmee laat hij dat mannetje specht aan andere spechten weten, dit is mijn territorium. In deze tijd van gewoon alle andere keren gebruikt hij die snavel om gewoon een beetje te tikken. Dus hij is een, op een gegeven moment in een dood stukje hout, tikt hij als het ware een gaatje. En dan gebruikt hij zijn tong, die anderhalf keer de lengte van zijn schedel is. Een heel spitse tong met weer een soort weerhaakjes op het eind. Die gebruikt hij, je hoort hem nu ook roepen. Die gebruikt
hij, het oprecht.
Die gebruikt hij om een boktorlarve of zo uit het gaatje wat hij dan in die boom heeft getikt te trekken. Dus dan is er nog iets, waarom krijgt hij geen hoofdpijn?
Ja, sla je me dood.
Als je een spechtenschedel, als je een dwarsdoorsnede maakt en je legt dat onder de microscoop, dan zul je zien dat vooral het voorhoofdgedeelte van dat schedel, dat bestaat niet uit een massief schedel, maar dat zijn eigenlijk allemaal flinterdunne botplaatjes die over elkaar heen liggen, waar dan dunne laagjes lucht tussen zitten. En daardoor is hij super, heeft hij een schokabsorberend vermogen, heeft dat schedel. Dus die specht, ze kijken ook nu met het maken van die wielrenhelpjes en zo, kijken ze echt naar die specht, hoe die anatomie van die specht in elkaar zit. Maar wat je dus wel ziet, is dat zo'n specht als hij een jaar of 10, 12 is, en je maakt een scan van zijn hersenen, dan zie je wel dat er littekenweefsel in die spechthersenen zit. Dus hij krijgt wel hersenschade, toch, door al dat gehamer van hem. Alleen hij wordt niet dement of zo, hij krijgt geen Alzheimer. Dus ergens in dat brein van die specht zit misschien wel een oplossing tegen die hersentrauma's door boksersyndromen of door American football. Dus die specht is rete bijzonder die boven je hoofd zit.
Ik vond het echt waanzinnig. Ja, ik zag hem op een gegeven moment, ik zag hem heel de tijd niet. Hij sprong van hot naar her, maar op een gegeven moment had ik hem echt vol in mijn kijker.
Een onwijs mooie vogel, hè? Zwart, wit met rood. Kijk links. Zie je dat hele kleine propje bewegen?
Ja,
door de blaadjes.
Een heel klein dingetje.
Mini. De kleinste vogel van Nederland.
Oké.
Okay. Het goudhaantje. 9 centimeter van snavelpunt tot de staartpunt. En hij weegt tussen de 4 en 6 gram. Dus evenveel als een suikerklontje.
Nou, dat is een heel klein joppertje.
Ja, maar ik zie hem nu alweer wegvliegen. Dus ik zal... Kijk, die goudhaan gaan we nog wel vaker zien.
Ja.
Dus we gaan nu gewoon op zoek naar die ijsvogel even. Want dat is wel het doelsoort van vandaag. Oké, okay, Gip. We hebben dus nu... De grote bontspecht missie is geslaagd.
Ja, we hebben er eentje.
Knap hoor.
Ja, we hebben.
Ja,
zag
ik dan?
Ja. Nou ja, mevrouw, dat is in die boom. Ja, dat is hartstikke lastig.
Nee, halsbandparkieten zijn.
Nee, halsbandparkiet. Ja, ja, ja.
Groene die dat klopt. En grote Alexanderparkieten.
We hebben wel veel bekijks hoor, Arjan. Er stond net een soort van heel groepie team van fans achter ons al, die ook een beetje in de lucht zaten te turen.
Ja, dit is ook met zo'n kijker om je nek een soort peacocking is het.
Ja, ik vind het wel wat hebben.
Ja, we gaan hier naar links. Kijk, dit is echt een topplek voor ijsvogel. Je ziet overal overhangende wilgen en alleen geen ijsvogel. Maar wat er vaak gebeurt is dat ik hier even sta en dan ineens vliegt hij voorbij.
Ik heb echt leuke vogels gezien en ik vond die specht te gek, meen ik serieus. Echt een geluksmomentje, maar ik zit nog wel echt... Het is gewoon, de spanning bouwt zich op. Of
ja, maar we zijn ook nog niet... De hoop is nog niet verloren op de ijsvogel, hè? En ja, het is gewoon een schuw vogeltje, hè? Ik zei toch ook 50% kans om het te zien?
Nee, ja.
Maar letterlijk, deze treurwilg waar je nu onderdoor loopt... Ik heb wel eens, toen was ik aan het fietsen, toen zag ik hem in één keer zitten en toen bleef hij ook zitten... En toen was ik zo aan het kijken en toen liep zo'n mevrouw de hond. Ik zei, mevrouw. En die dacht eerst dat ik waarschijnlijk coke aan het probeerde te verkopen of zo. Zei, mevrouw, kijk even in die boom. En toen zag ze, oh, wat is dat? Ik zei, dat is een ijsvogel. Het mooiste vogeltje van Nederland.
Wat ben je toch ook een charmeur, hè?
Ja.
Stond je hier weer en ze dacht, die gaat dadelijk zijn broek uittrekken.
Ik stond gewoon een beetje voor mijn hobby te proppen. Dat doe ik altijd, hè?
Ja, precies. Je stond natuurlijk weer met zo'n lange regenjas.
Ja. Kijk, alles als je kijk, als iemand nog nooit zoiets heeft gezien en je wijst het aan, dan eerst denk je, wat is dit gek die tegen me begint te praten. Maar je maakt dan wel altijd wel even iets los met mensen.
Nou ja, wat ik zei, het was niet een leugen net. Er staan gewoon allemaal mensen om ons heen als wij met onze kijkers hier staan.
Ja.
Oh, kut.
Ik denk, er zit een ijsvogel.
Ja.
Kijk, je ziet als je over het water helemaal achterin zie je zo'n oranje ding zitten. Dat zag ik met mijn blote oog.
En ik dacht, daar zit hij met zijn borst naar ons toe. Hij zag zo'n oranje borst, maar het is gewoon een blad. Een oranje blad. Dat laag op precies dezelfde plek is waar een ijsvogel anders zou zitten.
Dit is wat ze noemen een dode mus.
Nou, dat is zo, maar het laat ook goed zien, dit, om het hier een beetje mee af te sluiten. Jouw eerste vogelkijktocht eigenlijk, is dat het, dat je kan niet zeggen, nou we gaan daar de hoek om en daar zit die, weet je wel? Nee. Het is niet postzegels verzamelen. Je bent op zoek naar beesten die schuw zijn, die vliegen, die de ene keer hier zitten en de andere keer zitten ze misschien een paardje verderop.
Ja.
En nou, kijk, nu hebben we het niet gezien.
Ik vind het ook wel iets moois hebben. Kijk, ik heb oprecht, nou ja, we gingen voor de prijs, de hoofdprijs was de ijsvogel. Nou, daar had ik helemaal zin in. Maar ondertussen in het rondje heb ik zoveel leuke vogels gezien, verhalen gehoord. En ook ja, die bonte specht, dat vond ik oprecht. Dat was al eigenlijk het hele rondje waard voor mij.
Ja.
En ik vind het wel lekker dat we nog iets in het vooruitzicht hebben.
Ik vond dat je goed gevogeld hebt.
Oké. En dankjewel.
Bij deze mag je vaker mee.
Oké, dankjewel. Maar... Oké, nu moet je ook zeggen, heb je nog in dit half uurtje een betere naam bedacht?
Shit, dat ben ik vergeten. dus... Ik was zo bezig met uitleggen.
Dus we gaan het de Vogelspodcast noemen.
Met pijn in mijn hart gaan we het de Vogelspodcast
yes.
noemen.
Yes!
Dankjewel voor het luisteren naar de Vogelspodcast. We hopen dat je het leuk vond en misschien heb je zoals ik zelfs iets geleerd. Wil je samen met ons meer vogels spotten? Abonneer je dan op deze podcast. En voor een kijkje achter de schermen, volg dan onze Instagram @vogelspodcast. Alvast heel erg bedankt en hopelijk tot volgende week.